zak of niet? Heeft u een zak of
nee,
niet?
Maar dan blijf ik dan leg ik hem neer. Ik
stil.
Ja.
Je is er zo opschuiven, hè? Mooiste plek vooraan. We gaan beginnen. Het is inmiddels 8:00. Iedereen is denk ik aanwezig. En namens onze vrouwenvereniging mag ik u hartelijk welkom heten op deze avond. Ook de luisteraars aan de kerktelefoon, hartelijk welkom en fijn dat u vanavond met ons mee wil luisteren. In het bijzonder natuurlijk een welkom voor mevrouw de Jong. Dank u wel dat u de uitnodiging aan wilde nemen. Fijn dat het gebeuren kon. En u komt vanavond iets vertellen over het onderwerp dementie. En daar heeft u ook veel mee te maken in uw werk. Mevrouw de Jong werkt in Salem. En het woord dementie is wel een woord wat we allemaal wel kennen. Maar het is wel van groot belang om te weten wat dementie inhoudt. Want spreken we allemaal wel over hetzelfde? En wat doet dat met je, dementie? Over het antwoord op deze vragen hopen we vanavond meer te horen. Sterkte vanavond met uw lezing. Dementie. Schrijver M. de Olde verwoordt het in een gedicht. Het laatste bezoek. We zaten zomaar wat met haar te praten. Ach, tante was al jaren zo dement. Ze had zoveel totaal niet in de gaten en niemand werd door haar haast nog herkend. Met haar gedachten was ze meest in het verleden, van jaren her, van vroeger lief en leed. Maar ook genoot ze als een kind van het heden, van alles wat de zuster voor haar deed. Ze zat daar in een kring van oude mensen, één die steeds lachte, eentje die steeds zong, maar ook dat oog. Vol onbegrepen wensen, waaruit heel zacht een stille traan ontsprong. De deur ging open, iemand kwam naar binnen, greep tante's hand. Ik ben de dominee. Hij nam een stoel, ging een gesprek beginnen. Wij zwegen en we luisterden stil mee. Hij sprak van troost in leven en in sterven. Zij zag een psalm, een enkel bijbelwoord. Je zag die oude ogen peinzend zwerven, als werd door mist een vergezicht verstoord. Maar toen, opeens, alsof de nevels weken, als werd ze door een lichtstraal blij verrast, terwijl de ogen haast als vroeger keken, zei tante, hij alleen is mijn houvast. Wij gingen stil weer ieder onze wegen, en tante bleef. Want tante was dement. Wij waren daar getuigen van een zegen die hier de wetenschap niet kent. Het is voor wijsheid en verstand verborgen, maar aan de kinderkunst geopenbaard. God zorgt voor hen. God blijft ook voor hen zorgen. Al zijn ze voor de wereld niets meer waard. Allemaal een leerzame en een goede avond toegewenst. Dan gaan we nu met elkaar zingen op Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Psalm 111, vers 5. MUZIEK Dan zal me nu meneer Kraaiveld de avond met ons openen met schriftlezing en gebed.
Dan zullen we met elkaar lezen Psalm 102. Een gebed des verdrukten als hij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. O Heren, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, neig uw oor tot mij ten dage mijner benauwdheid. Ten dagen als ik roep, verhoor mij haastelijk. Want mijn dagen zijn vergaan als rook en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees vanwege de stem mijn zuchtens. Ik ben de roerdomp des woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil der wildernissen. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al den dag. Die tegen mij razen, zweren bij mij. Want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn, want gij hebt mij verheven en mij weder nedergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Dan zullen de heidenen de naam des Heren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, in zijn heerlijkheid zal verschenen zijn, zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is en niet versmaad hebben hun lieder gebed. Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht en het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven, omdat hij uit de hoogte zijns heiligdoms zal hebben nederwaarts gezien, dat de Heer uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben, om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods, opdat men de naam des Heeren vertelde te Sion en zijn lof te Jeruzalem, want de volken samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om de Heere te dienen. Hij heeft mijn kracht op de weg der nedergedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En zij alle zullen als een kleed verouderen. Gij zult ze veranderen als een gewaad en zij zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. De kinderen uw knechten zullen wonen en hun zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden. We gaan bidden. Heere, gij zijt God de Almachtige. Die grote, die heerlijke, heilige God, die nederziet vanuit de hemel op de aarde. En u weet gij, Heere, op het volmaakst wat er leeft in ons hart, wat daarin omgaat, Heere, en u vraagt gij of wij dat alles bij u bekend zullen maken. Heere, want die weg is toch open, altijd voor alle mensen. Heere, hoe goed zijt gij nog, want gij laat dat ons nog, gij schenkt dat ons nog. Wij mogen hier bijeenkomen in uw huis, of in deze zaal, om toch ook, waar toch ook uw woord gelezen mag worden en het gebed gedaan mag worden. Heere, opent gij dan uw oren voor ons en wees gij ons dan genadig. Heere, en nu mogen wij hier zijn ter gelegenheid van de verjaardag van een vrouwenvereniging. Heere, gij hebt ze al zoveel jaren willen sparen. Heere, maar wil gij dan op dat werk nog een zegen geven? En geef de presidenten en het bestuur alles wat zij nodig hebben, Heere, om dat werk te mogen doen. Gedenk gij ze toch uit vrije genade. Maar nu mag er deze avond ook nog verteld worden over dementie. Heere, dat is ook iets waar gij van af weet. Want Heere, er is toch niets wat gij niet weet. Maar Heere, dan mag ons gebed toch wel zijn of gij ons daarvoor bewaren wilt. Heere, want wij kunnen dat niet begrijpen. Maar gij weet het, Heere. Gij weet ook die dingen. Wil gij haar helpen die dat vanavond zal vertellen? Wees gij haar nabij en sterk haar. Gedenk ons zo alle tezamen. Of wij nu hier zitten of thuis luisteren. Heere, gij weet het. Gedenk ons nog. Alleen om Jezus wil. Amen. Ja, nu mag ik ook de vrouwenvereniging feliciteren. En 59 jaar, dat is een tijd. Een tijd lang heb het woord mogen klinken hier. En nu vragen wij wel ons af, wat werkt dat nou uit? Maar dat hoeven wij niet te weten. Dat is nou ook nog gelukkig. Hè? Anders zouden wij op gaan tellen van zoveel hier en zoveel daar. Maar wij hoeven het niet te weten. God weet het. En laten we het daar laten liggen. Hij is de alwetende. Ja, en dan hoop ik dat jullie nog vele jaren krijgen in rust. We hebben die vrijheid nog. En vraag daar toch veel om. Maar vraag ook om zijn zegen. Want aan die zegen is alles gelegen. Hier wil ik het bij laten.
Meneer Kraaiveld, bedankt voor het openen. Dan gaan we nu met elkaar zingen. Psalm 102, vers 1. Hoor, o Heer, verhoor mij smeken. Psalm 102, vers 1.
Thank you.
wil ik nu het woord geven aan mevrouw de Jong.
Goedenavond, dames en heren. Ik weet niet of ik verstaanbaar ben achterin. Anders geeft u maar een seintje, want ik heb geen harde stem en zo'n microfoon wil nog wel eens een beetje omkantelen. En dan is het jammer als ik het niet zou horen. Omgaan met dementie, daar mag ik u vanavond iets over vertellen. En dan wil ik vooral spreken over mensen die lijden aan een dementieel syndroom. Deze mensen kunnen veel dingen niet meer die ze vroeger net zo gemakkelijk konden doen als wij, de meesten van ons, dat kunnen. Het zijn mensen met een leven achter zich, vaak een lang leven. Maar in dat leven zijn ze de laatste jaren veel kwijtgeraakt. Vaak leven ze met hun gedachten in hun vroegere jaren. Voor deze mensen zijn veel waarheden en zekerheden weggevallen. Ze zijn voortdurend op zoek naar vele zaken die nimmer meer te vinden zijn. Het is voor ons een niet te peilen ontluistering. Een vrouw leidend aan dementieel syndroom zei: er loopt een scheur door mijn gedachten. En ander zei alleen maar: ik weet het niet, ik weet het niet. En een zoon vat het zo samen: ik verlies mijn vader in het leven. Wie deze mensen echt wil ontmoeten en echt contact wil hebben, zal mee moeten gaan in hun gedachten. Over deze mensen wil ik u iets vertellen en ik heb gedacht om eerst iets te vertellen over het ziektebeeld, de verschillende vormen van dementie, vervolgens de verschijnselen, wat zie je nou gebeuren, wat merkt soms ook de patiënt zelf, maar wat ziet ook de omstanders, en dan te kijken naar de praktijk en een aantal benaderingswijze te bespreken en hoop zo ook wat aan te kunnen reiken voor mensen die er ook in de praktijk mee te maken hebben. En ik ben me ook bewust dat verschillende van u, nu of in het verleden, ook in hun nabije omgeving, familieleden misschien, maar mensen gehad hebben of hebben die lijden aan het ziektebeeld, wat ook veel invloed heeft op de naaste. Ik zal er straks ook nog wel op terugkomen. Dementie is niet één bepaalde oorzaak, maar het is een verzameling verschijnselen die vaak tezamen voorkomen en daarom spreekt men van een dementieel syndroom. Binnen de groep van dementieën zijn verschillende vormen te ontdekken en tegenwoordig ook, wordt die ook gediagnosticeerd. Soms best een beetje verwarrend. Ik vergelijk het wel eens met griep. Nou, in deze tijd zijn er veel mensen die griep hebben. Maar als je griep hebt, heb je ook niet allemaal precies hetzelfde. Je kan griep hebben met veel verkoudheid. Maar het kan ook zijn dat je zegt: nou, ik had zo'n spierpijn, koorts en alles deed me zeer. Nou, ik voelde mijn keel wel, maar ik was niet zo erg verkouden. En ander heeft weer veel meer klachten van zijn buik. Dan zeg je: nou, ik heb buikgriep. Binnen de term griep heb je ook verschillende vormen. En je leest ook in de krant. En dan staat er zo'n afkorting van: nu is die actief. En of die dan wel of niet in de vaccinatie zat, daar lees je iets over. Of hoor je iets over. Weten dat ook binnen griepverschijnselen verschillende vormen zijn. Zo is het ook binnen de dementieën. De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer. Nou, die zal u vast wel eens gehoord hebben. Want dat is een vrij bekende term. Je hebt ook Alzheimer Stichting, die veel onderzoek doet, de voorlichting, Alzheimer Café's. De naam Alzheimer komt best, wordt hier veel gebruikt. Bij de ziekte van Alzheimer, is vernoemd naar een dokter, een Duitse arts, jaren terug, die hem voor het eerst beschreven heeft. Bij dit ziektebeeld zit het ziekteproces in de hersenen. En je ziet over het algemeen een hele langzame, een hele geleidelijke achteruitgang. In de beginfase kunnen mensen nog aardig verbergen, maar langzaamaan wordt het al meer merkbaar dat er veel hiaten vallen waarin de geheugenstoornis voorop staan. Veelal heeft de patiënt zelf niet zoveel ziekteinzicht. Tegenwoordig omdat mensen natuurlijk een diagnose krijgen, dat de huisarts of een geriater ook wel zegt tegen de patiënt zelf: we hebben onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat u de ziekte van Alzheimer heeft. We kunnen u begeleiden, maar u heeft een ernstige ziekte. Weet de patiënt soms zelf al te vertellen: ik heb de ziekte van Alzheimer. Maar soms klinkt dat ook als dat je zou zeggen: ja, ik heb een beetje slijtage aan mijn knie, ik heb er gelukkig nog niet zoveel last van. Het klinkt als van: beseft iemand wel wat hij heeft? In deze groep kom je ook een heel aantal mensen tegen die kunnen zeggen: ja, ik word wat ouder, dan wil mijn benen willen niet meer zo hard, hè. Of de tuin split ik niet meer onder zo, om zoals vroeger, of ik doe het huishouden niet meer zo uitgebreid, maar ik ben dankbaar, mijn hoofd is nog heel goed. Terwijl als je in gesprek gaat, merk je dat het hoofd juist misschien het grootste probleem is. Dus een geleidelijke achteruitgang met niet zoveel ziekteinzicht. Een andere vorm die regelmatig voorkomt is de multi-infarct-dementie, de vasculaire dementie. En hier zit het ziekteprobleem in de vaatvoorziening, in de bloedvaten. Vroeger zeiden ze ook wel aderverkalking, hè, als iemand een dementie had. Dat is eigenlijk deze vorm. De bloedvaten verkalken of slippen wat dicht, hè, of er komt de bloeding. En de bloedvaten heb je om je bloed te vervoeren. En bloed vervoert voedingsstoffen en zuurstoffen naar de hersenen, want die heb je nodig om te functioneren. En als dat niet meer gaat, omdat daar een prop zit of omdat die dichtgeslipt is, of omdat er een bloeding ontstaan is, en dat bloed komt niet meer in een stukje van de hersenen, dus die hersenen krijgen geen zuurstof of voedingsstof of onvoldoende, dan sterven hersencellen af. En bij deze vorm zie je ook vaak een sprongsgewijze achteruitgang. Is er weer zo'n stukje hersenen dat niet meer kan functioneren. En soms zie je ook dat mensen een dag niet lekker zijn. Het lijkt of hij een beetje grieperig is. En iemand is niet fit. Of heeft wat hoofdpijn. En de volgende dag merk je: hé, praten is wat minder. Of gaat wat moeizamer. Of het lijkt wel dat hij nog moeilijker op woorden kan komen. Of iets niet duidelijk kan maken wat hij wil vertellen. Of hij begrijpt nog minder wat ik zeg. Je ziet op een moment is er weer een stukje achteruitgang. Dat is de multi-infarct dementie. Bij deze vorm hebben de mensen vaak wel wat ziekteinzicht. Ze merken zelf van: het gaat niet goed met me, er gebeurt wat. Ik kan niet meer zo goed functioneren. En dat maakt ook dat deze mensen vaker wat somber gestemd zijn. Ik kan je ook voorstellen, als je merkt dat het minder goed gaat, dan doet dat wat met je gevoelens ook, in je stemming. Wat vormen die wat minder vaak voorkomen? De Lewy body dementie. Nou, de moeilijke woorden mag u vergeten hoor. Mensen die er interesse in hebben, die je mogen ze onthouden. Maar als u denkt: nou, dat vind ik ingewikkeld, dan vergeet u ze maar weer. Maar het is maar om duidelijk te maken dat er verschillende vormen zijn. Deze vorm van dementie, die Lewy body, die treedt nog wel eens op bij de ziekte van Parkinson. Is apart onderzocht, dat pas vastgesteld, deze vorm van dementie. Deze mensen hebben vaak hallucinaties, dus dingen waarnemen die er niet zijn. Soms weten ze dat zelf: ik zie dingen die er niet zijn, maar als je iets ziet, dan lijkt toch wel of het er echt is. En als je, waar moet je dan aan denken, misschien als u er nog nooit van gehoord heeft? Nou, iemand ziet daar op tafel een man zitten. Nou, dan lijkt dat natuurlijk heel echt, maar als dat in je slaapkamer is, is dat ook natuurlijk heel naar. Het kan ook dat iemand spinnen op het behang ziet. Nou, als je niet zo bang bent van spinnen en die super schoon, dan denk je: nou, die zit daar best. Maar als je er bang van bent of denkt: nou, dat is toch verschrikkelijk, in mijn huis een spin, dat hoort toch niet, dan kan dat ook heel vervelend zijn. mensen weten soms wel, het is er niet, ik zie het, maar het is er niet. Maar soms kunnen ze dat ook niet corrigeren en dan is het er ook echt. En enkele keer heb je ook wel eens dat mensen iets zien wat niet bedreigend is, wat ook niet naar is. Ik vond het zelf wel bijzonder toen ik dat voor het eerste keer opmerkte. Er was een mevrouw in het verpleeghuis, het is een verhaal van jaren terug toen ik zelf nog maar net werkte. Maar ik wist er toen ook niet zo goed raad mee. Maar die mevrouw zat in de huiskamer van het verpleeghuis, voor het raam, de tuin in te kijken. En ze zei, jongen, wat is die jongen van me toch druk, hè, aan het werk. En ze genoot eigenlijk, dat ze zag dat de zoon daar in de tuin aan het werk was. Er was helemaal niemand aan het werk. Dus het was ook niet dat ze iemand anders voor haar zoon aanzag. Er was gewoon niemand te zien, er werd helemaal niet gewerkt in die tuin. Ik wist er toen ook niet zo goed raad mee wat ik moest, maar die mevrouw was geen nare hallucinatie. Ze zag iets wat voor haar een prettige beleving was. Dus dat kan ook. Maar meestal is het toch wel moeilijk. Ik kom straks ook nog wat hallucinaties terug. De andere die ik wil noemen is frontaalkwabdementie of de ziekte van Pieck. Frontotemporale dementie wordt die ook wel genoemd. Dit is een vorm die eigenlijk de laatste jaren wat meer als diagnose hoort. Dat komt ook door meer onderzoek, meer kennis dat er verschillende vormen ontdekt worden. Dus ik wil nog niet zeggen dat die meer voorkomt dan vroeger. Bij deze vorm van dementie zit het ziekteproces in het voorste deel van de hersenen, frontaal, dus het voorste deel. En in dat deel van je hersenen wordt je gedrag geregeld. Deze mensen hebben niet zozeer een geheugenstoornis, zeker in het begin niet, maar wel veel gedragsveranderingen. Ook een hele moeilijke vorm van dementie. Die begint vaak ook wat jonger. En de laatste die ik wil noemen is de alcoholdementie of de ziekte van Korsakoff. Bij niet de mensen die af en toe een glaasje drinken, maar echt de alcoholisten. Krijg je beschadigingen in je hersenen, wat leidt tot een vorm van dementie. Mensen hebben vaak ook natuurlijk allerlei bijkomende problematiek, want als je echt langdurig te veel drinkt, zorg je vaak ook slecht voor jezelf, dus vitamine tekort, allerlei andere problemen. Maar ook grote gaten in het geheugen. Stopt iemand met drinken, dan herstelt het niet. Dan blijven vaak die gaten in het geheugen. Door een goede zorg, goede voeding, structuur, kun je het wel een beetje leiden. Beter als dat je geen hulp zou bieden, maar de gaten in het geheugen blijven. Zijn de vormen van dementie? Even heel kort. Misschien vinden mensen te zeggen, hoe vaak komt het nu voor? Je hoort er tegenwoordig veel meer van. Dat komt ook omdat er veel meer oude mensen zijn. Op het moment schatten ze in dat er zo'n 270.000 mensen aan deze vorm lijden. En onder de 65 jaar zijn dat er toch 12.000. Met de toename van de leeftijd heb je ook meer kansen om dementie te krijgen. En ze zeggen wel eens, als we allemaal 120 zouden mogen worden, zou iedereen het hebben. Op een gegeven moment, bij het ouder worden, dan neemt de kans op een dementie toe. Kun je het voorkomen? Nou, als advies geeft ze altijd gezond leven. Nou, wat hoort bij gezond leven? Dezelfde adviezen die je krijgt bij hoge bloeddruk, komen van diabetes, voldoende beweging, voldoende actief zijn, let op voeding, naar buiten. Dat gewoon die algemene dingen die we eigenlijk allemaal weten, die gezond zijn, die zijn ook goed voor je hoofd. Maar dat geeft geen garantie dat je geen dementie krijgt. Uit onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld bewegen wel heel goed is voor je hoofd, voor de doorbloeding. Dat is eigenlijk het enige wat echt bewezen is. Je ziet allerlei onderzoeken en dan wordt er wel weer eens iets genoemd. Hè, van dit zou goed zijn of dat zou juist niet goed zijn. Maar eigenlijk weten we het nog steeds niet. Is de behandeling mogelijk? Niet ter genezing. Er zijn een aantal medicijnen op de markt en die worden ook wel voorgeschreven, die mogelijk in de beginfase van dementie wat vertraging, wat stilstand, maar eigenlijk moet je zeggen vertraging, kunnen geven van het ziekteproces. En tegenwoordig als mensen in de beginfase zijn, krijgen ze bijna allemaal die medicijn, wordt wel geprobeerd, zeker bij de ziekte van Alzheimer.
Soms zie je wel de mensen er baat bij hebben. Dus het lijkt of het minder hard achteruit gaat. Maar sommige mensen hebben ook veel last van de bijwerking. Dus dan is het middel erger eigenlijk als de kwaal. Dus, maar het is allemaal nog maar heel voorzichtig. Bij de multi-infarct-dementie is het natuurlijk wel belangrijk dat een hoge bloeddruk bestreden wordt. Dat geprobeerd wordt om de bloedvaten nog zo goed mogelijk intact te houden en ook de doorbloeding te stimuleren. Dus dat bijkomende ziektebeeld is wel belangrijk dat die behandeld wordt. Daarom ook goed om naar een huisarts te gaan bij verdenking van een dementie, om ook de bijkomende problematiek aan te pakken. Nou, wat gebeurt er nu als iemand een dementie heeft? Wat zien omstanders? Nou, het eerste wat je meestal ziet is de geheugenstoornis. Eerst raakt de korte termijn geheugen verstoord, dus wat er vandaag gebeurt. En langzaam verder in het proces gaat ook het lange termijn geheugen verstoren. Het is niet zo, als iemand wat ouder is en die vergeet een keer wat, dat je dan gelijk moet denken aan een dementie. Het moet ook echt zijn dat je, nou, het geeft ook echt problemen in het dagelijks leven. Dat je bij het ouder worden allemaal iets geheugenverlies hebt, is gewoon het proces. Dat kennen we ook. Doe maar met een kind van 7 jaar een potje memory. Nou, bijna alle volwassenen verliezen dat. Een kind kan het, nou, ik zie ook herkenning. Hè? Ook iets leren, dat zeggen we, dat moet jong doen. Als je ouder wordt, kan je heus wel wat leren, maar dat gaat ietsje moeilijker. Maar je ziet echt problemen. Iemand heeft 's morgens bezoek gehad. En 's middags zeg je, wie was er vanmorgen? Vanmorgen? Is helemaal niemand geweest. Ik heb helemaal niemand gezien. Hè? Niet even van, oh, dat had ik nog vergeten. Dat had ik je niet meer verteld. Maar echt dingen die je echt, nou, dat kan je heel goed weten. En ik vraag ernaar dat het gewoon kwijt is. En iemands geheugen kan zo kort worden, terwijl daar nog wel een gesprekje kan voeren. Je bent uit het oog, hè? Uit de kamer loop je naar de keuken. Hè? En je komt terug. En ze, hé, ben je ook hier? Wat leuk dat je er ook bent. En je hebt ervoor al een uur in de kamer gezeten. Of bijvoorbeeld samen gegeten. En iemand, als je uit het oog bent, ben je weg en is het helemaal voorbij. En dat is natuurlijk best heel moeilijk. Het moet ook stoornissen geven in het dagelijks leven. Voordat je echt van een geheugenstoornis mag spreken. En vaak zie je dat in de loop van tijd ook het lange termijn geheugen verloren gaat. Soms kunnen mensen in de beginfase nog heel goed spreken over wat er op hun werk 20 jaar geleden gebeurd was. Of de schooltijd van 50 jaar geleden. En op een gegeven moment merk je dat wordt ook al moeilijker. Of iemand praat alleen over situaties uit het verleden. Zoals, voorbeeld duidelijk maken, mijn vrouw was 90 jaar, woonde in het verpleeghuis en ze was een dag niet lekker, dus ze bleef in bed en de dokter kwam even langs en de dokter zei, nou, ik ben een beetje grieperig en blijf maar lekker in bed. Vandaag, oh, zei ze, ook oh, dokter, dan hoef ik vandaag niet naar school. Nou, ze was 90 jaar ongeveer en dan van zo'n vraag kun je je voorstellen dat iemand wel heel ver in het verleden, want ze was geen onderwijzeres dat uit de werktijd was. Het was echt haar eigen schooltijd. Dus iemand leeft dan nou 75 of 80 jaar terug. Die vraag was nou niet zo moeilijk. Want dan konden wij zeggen, nee hoor, je mag lekker in bed blijven. Ik krijg zo'n kopje thee. Of nou, je kan iemand wat aanbieden. Hè? En die school, dat, nou, die laten we lekker zitten voor vandaag. Maar er zijn natuurlijk veel meer vragen die veel moeilijker te beantwoorden zijn. Het tweede wat optreedt is desoriëntatie in tijd, plaats en persoon. Men weet niet meer hoe laat dat het is. Kan het ook niet meer van een klok aflezen. Maar kan het ook niet meer bedenken. Hè? Ook al kan u nu op de klok kijken. Dan weet u ongeveer hoe laat dat het is. Want u kan denken. Nou, we begonnen om 8 uur. We zijn even bezig. Hè? We kunnen dat wel beredeneren. Dat vermogen gaat verloren. In plaats. Men weet de weg in huis niet meer. Men weet de weg in het eigen omgeving. In het dorp niet meer. En nieuwe informatie wordt ook niet meer opgepikt wat dat betreft. En op laatst kan men ook met personen, hè, dat ook niet meer herkend worden, mensen die hem altijd goed gekend heeft, dat niet meer lukt. En zie je ook vaak dat eerst mensen die wat verder weg staan en dat die kring al kleiner wordt, in plaats van eigen huisgenoten, herkent men niet meer. En op het allerlaatst Het eigen spiegelbeeld wordt niet herkend. Dus een vrouw stond voor de spiegel en zegt: het is zo'n aardig mens. Ik zie ze elke dag. Ik zwaai altijd maar en zwaait altijd terug. Ze herkent zichzelf niet. Voor haar was het niet vervelend, want ze zwaaide en ze praatte. En nou, die mevrouw zwaaide wel terug. Maar er zijn, voor sommige mensen kunt het ook heel moeilijk zijn natuurlijk. Kom je in de badkamer en er staat er iemand naar je te kijken. Nou, in dit jaargetijde kom je langs s'avonds langs de ruit in je eigen kamer. Er staat weer iemand naar je te kijken. Waar je ook bent, die vervelende vent die volgt me overal. He? Zoiets kan het ook zijn. En soms zie je ook dat iemand in gesprek is, want ze zegt, ja, mijn moeder, of dan is er nog wel iets herkenning, of mijn zus, of mijn broer. He? Maar niet zichzelf. En ook een foto, dan zegt, nee, dit oude mens, dat ben ik niet. Kom nou. He? Dat ze weten ook niet, natuurlijk hun eigen leeftijd meer. Dus ze verwachten ze niet dat ze, als je op de foto aanwijst, een oudere mevrouw of meneer, dat ze dat zelf kunnen zijn. Want ze schatten zichzelf veel jonger in. Desoriëntatie. Verder kan er ook optreden agnosie en apraxie. Agnosie is het niet herkennen van voorwerpen, geluiden, beelden. En apraxie is niet kunnen handelen. Als ik een kopje niet meer herken als een kopje, dan kan ik er ook niet meer handelen. Het kan wel zijn dat ik zie dat er een kopje is waar je kan drinken. Maar als ik niet meer weet hoe ik dat moet doen, ja, dan kan ik ook niet meer drinken. Alles wat we aangeleerd hebben na onze babytijd, of vanaf onze babytijd, kun je verliezen. Nou, dat is echt heel veel. En dan zie je ook dat mensen de vreemdste dingen gaan doen. Hè? En niet meer weten hoe ze een vest aan moeten trekken en het om hun hoofd slaan. Maar ook een kopje koffie, ja, wat moet je daar nu mee? En bij het plantje gieten of bij de vaas bloemen. Hè? Omdat ze weten niet meer wat ze ermee moeten doen. Aphasie, dat noemde ik al, het praten kan moeilijker worden. Mensen gaan kortere zinnen gebruiken soms, vermijden moeilijke woorden. Gebruiken soms heel standaard dezelfde woorden. Hè? Soms eigen bedachte woorden, waar je denkt, ja, waar het over gaat weet ik niet. En soms op laatst ook helemaal geen woorden meer, maar enkele klanken. Of ook dat gaat verloren. Decorumverlies kan optreden, verlies van fatsoensnormen. Je weet niet meer wat gepast is en wat niet gepast. Dat zie je soms in hoe iemand gekleed gaat. Hè, van, als prachtig weer is met de bontmuts op. Hè, of in nachtkleding de straat op gaan lopen. Maar ook spreken. Hè. Dus, je zit ergens en er loopt iemand langs. En die is wat bijzonder gekleed of opvallend. Of iets wat degene die dementie heeft opvallend vindt. En dat wordt dan zo gezegd. Zo van, nou, je mag er eigenlijk ook wel eens beter aan kleden. Hè? En wat gedacht wordt, wordt geuit. Maar weet niet meer wat gepast is. En dat kan ook als familie natuurlijk heel moeilijk zijn. Als je daar naast zit, hoe reageer je erop? Want zou je een lichte verwijt maken van, nou, st, je zou het praten als het hoort. Nou, het is toch gewoon zo? Ze mag best weten hoe ik erover denk, hoor. Dus dan wordt het ook nog op zo'n moment erger. En de patiënt zelf weet niet wat hij doet. En zou in zijn goede tijd zich geschaamd hebben voor zijn eigen gedrag. Confabuleren betekent gaten in het geheugen opvullen met eigen fantasieën. Vertelde verhaal, een stuk is verloren in het hoofd en men vult dat maar in. Soms klinkt het heel aannemelijk. Maar als je het verhaal kent, dan denk je, nou, wat is iemand nou? Je zit gewoon te jokken, dat klopt helemaal niet. Maar men doet dat niet. Bewust komt voort uit zijn ziek zijn. Kan soms om te camoufleren zijn, maar dit is eigenlijk meer dat ze het zelf niet beseffen. Dat ze misschien verschillende verhalen aan elkaar plakken. Mensen kunnen ook dingen camoufleren. Als je bijvoorbeeld vraagt aan iemand, hoe oud bent u? Dat ze dan, als ze het niet weten, zeggen, heb jij niet geleerd dat je dat aan een dame niet hoort te vragen? Huh? En pas zei een mevrouw tegen me van, ja, precies, weet ik het niet. Want ja, je hebt wel schrikkeljaren, hè? En dan weet je het niet meer precies. Nou, iemand bedenkt dan iets, hè, om het te camoufleren dat hij het ook eigenlijk niet weet. En gaat daar maar verhalen over vertellen. En zijn opmerking van, heb je niet geleerd dat je het aan een vrouw niet mag vragen? Of, jij hebt meer school gegaan, ik ben van 1929. Hè? kan het nog aardig verbloemen. Hallucinaties en wanen. Hallucinaties vertelde ik al dat die op kunnen treden. Dat is natuurlijk ook heel naar voor mensen. En wanen is gewoon eigen gedachten voor waar houden. Dat zie je ook nog wel eens in het verpleeghuis. Dat iemand zegt in de huiskamer waar die woont met een aantal medebewoners. Ja, die andere mensen mogen hier wel zitten, maar ik betaal elke week de huur hoor. Ze moeten blij zijn dat ze hier ook mogen zitten. En dat is dan in hun beleving echt waar. Zij zijn de baas en regelen het ook hoe het moet gaan gebeuren. Soms zie je het ook dat ze anderen bijvoorbeeld verwijten. Nou, die is niet te vertrouwen. Die steelt. Die pikt van iedereen wat. Een stukje wantrouwen kan er ook zijn. Maar die wanen zijn dus eigen gedachten. En dat wantrouwen, dat kun je ook wel iets bij voorstellen. Als je zoveel verliest, letterlijk ook soms, dat je wantrouwend wordt naar anderen. Dat ze dat zelf doen, dat weten ze natuurlijk niet. Ik weet voorbeelden van een mevrouw die alles raakte kwijt. Dus wat deed ze? Ze stopte de bril, want die was ook elke keer kwijt. Die stopte ze in de kussensloop. En ze dacht natuurlijk, nou als hij daar ligt, moet ze van goede huizen komen, wil iemand eraan komen. De volgende morgen wil ze traditie, gewoonte, getrouw de bril van de nachtkastje pakken, want dan legden ze hem altijd in het verleden neer. Weg bril. Overal zoeken. Nou, waar haal je hem vandaan? En na een poosje als dat bed opgemaakt wordt, misschien niet de eerste dag zelfs, want als er niks met een kus hoeft te gebeuren, merk je niet. Maar op een paar dagen komt die bril al terecht. Ja, maar ik stop mijn bril niet in mijn kussen. Dan verbuigt hij als hij erop gaat liggen. Nee, en dan heeft natuurlijk een ander dat gedaan. En dat kan met heel veel dingen die je overal moet zoeken op de gekste plekken. Nou, mensen die ervaring hebben, weten dat ook wel. De boter in de linnenkast en de portemonnee in de koelkast. Maar ook dingen die je soms helemaal kwijtraakt of soms na jaren terugvindt. Er zijn ook voorbeelden te over van te noemen. Onrustig gedrag, boos gedrag zie je. Onrustig van heen en weer lopen, kopjes verzetten. Aan kleding rommelen, knoopjes open, dicht. Of iets opvouwen, uitvouwen. Overal, je ziet gewoon, iemand is niet op zijn gemak. Afwerend gedrag, ook afwerend gedrag in de zorg. Met woorden, ook afweren, met echt wegduwen. Kan ook heel moeilijk zijn. Ook erge boosheid, ook moeilijk mee om te gaan. Hoe je het beste daarop kan reageren. Gelukkig is het niet zo dat elke patiënt al deze verschijnselen heeft. Sommige mensen hebben last van het een en anderen veel meer last van het ander. Er zijn mensen die nooit boos zijn of nooit achterdochtig. Of die heel gemakkelijk te lijden zijn. En anderen zijn snel ontstemd of bepaalde fasen. Een geheugenstoornis treedt bijna altijd wel op. Behalve dan bij die ziekte van Piek, waar je veel meer het gedragsproblemen ziet. En echt heel bijzonder gedrag. Vaak ook bepaalde dingen die steeds terugkomen. Bepaalde woorden die steeds benoemen. Maar ook zeker in de beginfase. Bij dat gedrag dat het heel erg onbegrepen is. Want je weet nog niet wat er aan de hand is. En ik weet van een mevrouw die vertelde, we hadden het altijd goed samen. Zegt en op een gegeven moment ging man elke keer wandelen. En dan zei hij helemaal niet dat hij wegging. Was hij wel een paar uur weg. Dat zou hij vroeger nooit gedaan hebben. Want we zeiden altijd in elkaar wat we gingen doen. Of we gingen het samen doen. Dat is natuurlijk heel vreemd. Of mensen die ineens 's nachts de koelkast leeg eten. Niet een keer iets. Ik kon niet slapen en ik pakte iets. Maar echt van alles achter elkaar. Iemand die ineens allerlei uitgaven gaat doen zonder overleg. Waar eigenlijk ook geen eens geld voor is. Of aan dingen die niet nodig zijn. Dus het kunnen hele bijzondere dingen zijn wat iemand dan gaat doen. Gelukkig dus niet iedereen alle verschijnselen heeft, maar het kan heel verschillend zijn. Wat over het algemeen wel kenmerkend is, dat iemand met een dementie niet zelf kan leren omgaan met zijn tekorten. In tegenstelling tot een heel aantal ziekten kan dat wel. Ook oudere mensen die bijvoorbeeld suikerziekte krijgen, die kunnen leren hoe ze best met hun voeding omgaan, wanneer ze medicijnen in moeten nemen, of leren zichzelf bloedsuiker prikken, insuline spuiten, kunnen bijhouden als een dagcurve gedaan moet worden, dus als ze een aantal keer per dag moeten. Ook oude mensen kunnen daar soms best nog heel veel in aanleren en zichzelf daardoor ook een beetje bijsturen. Met hulp van een diabetesverpleegkundige of de huisarts kunnen ze leren hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat zie je ook bij allerlei andere ziekten. Bij een dementie, omdat er geen ziekte in zicht is, zie je dat veel minder. Kunnen mensen dat veelal niet. En wordt de omgang gevraagd van degene die om hem heen staan. Die moeten leren eigenlijk daarmee om te gaan. Dat is best heel moeilijk, omdat het allerlei zaken spelen die vaak 40, 50 jaar terug actueel waren. Vragen waar je nu geen antwoord op weet. Hè? Of als mensen heel afwerend in hulp zijn, hoe ga je daarmee om? Maar ook al die vragen, hoe zou je daar het beste op kunnen reageren? Nou, in de 70e jaren zo'n beetje, denk ik, kwam er wat meer aandacht. In de 80 jaar is dat wat veel meer doorgezet. Aandacht van, hoe benader je nu iemand met een dementie? Nou, er zijn een aantal methoden ontwikkeld die ik nu wil bespreken. Drie wil ik er noemen. De realiteitsoriëntatie, de validatie en de zintuiglijke prikkeling. En er volgt ook eigenlijk een beetje het ziekteproces, de achteruitgang. En die eerste benaderingswijze probeerde iemand te oriënteren op het heden. Mensen vragen daar ook nog om. Vroeger werd er wel genoemd oriëntatietraining. Want we dachten, er werd een periode gedacht, als je nou maar goed oefent, steeds maar zegt, nou het is vandaag dinsdag, het is zoveel, het is 20 februari, en u woont in het bejaardenhuis, u woont niet meer op de boerderij, hè, dan leert iemand dat wel. En dat blijkt dat dat helemaal niet zo is, want het ziekteproces gaat verder. En juist zie je, als je dat zo strikt doet, juist veel frustraties en boosheid bij degene die leidt aan de dementie. Nu doen we realiteitsoriëntatie veel meer als ondersteuning voor degene die een heel aantal dingen verliest. Bedenk maar, vanmorgen toen u opstond, of u nu van de wekker wakker werd of spontaan, heeft u onbewust gedacht welke dag is, ook al u wist het, het is dinsdag. Stel dat je het even niet weet en ik, oh ja, je gaat hard denken voor je gevoel, gelukkig, dinsdag, ik weet het weer. U had dat ook nodig, want u bedacht vervolgens wat u op de planning had staan. Of u naar het werk moest, of u afspraak had, of u thuis was, of u in de tuin, dat zal vandaag misschien niet, maar of u tuinwerk gaat doen, is een heel verschil. Of dat je bij iemand op verjaardagbezoek gaat, wat kleding trek je aan. Die informatie heb je ook nodig om te kunnen handelen. Hè? Van, hoeveel tijd heb ik? Oh, het is nog vroeg. Ik hoef niet zoveel vandaag, dus ik kan nog wel een half uurtje blijven liggen. Of nou, het is hoog tijd dat ik eruit ga, want ik... Over een uur moet klaar zijn. Nou, die informatie, die halen wij uit ons geheugen. En twijfelde u, dacht u, is het nou vanavond die avond of is dat nou morgenavond? Dan wist u, ik kan het in mijn agenda opzoeken, of ik heb het op de kalender geschreven, of ik, in de kerkbode staat het. Dan wist u waar u de informatie kon vinden. En ook hoe laat dat, dat heb je nog als je denkt, begon het nu om 8 uur of om 8:30, als het niet altijd op hetzelfde moment begint. Dan zoek je het even op. En dat doe je op tijd, zodat je op tijd weet of je al weg moet en weet hoe je moet handelen. Die informatie heb je dus nodig om te kunnen handelen. Iemand met een dementie kan die informatie niet meer uit zijn geheugen halen. En veelal zie je ook op een gegeven moment de mensen ook niet meer met een agenda om kunnen gaan. Beginfase nog wel. En dan is het belangrijk dat we die informatie aanreiken. Het is vandaag dinsdag. 8 uur, tijd om op te staan. En niet gelijk het hele verhaal van, nu gaan we opstaan en ontbijten en douchen en we moeten om 10 uur bij de tandarts zijn. Want dat is veel te veel, dan daarna ook nog, gaan we nog even koffie drinken bij de buurvrouw. Dat is veel te veel informatie. Dus stukje voor stukje aanreiken. En dan geeft dat iemand houvast. Oh, als je het nou zegt, ja, dan ga ik, kan u aankleden, ja. Nou, en dan daarna het volgende onderdeel. Mensen vragen het ook vaak in die fase van welke dag is het nou? Wat zei je nou? Waar moesten we nou naartoe? Misschien moet je bepaalde dingen wel heel vaak herhalen. Maar dat geeft nog een stukje jou vast. Dan kunnen ze ook handelen of grip houden op de situatie. Je kan deze vorm ook wat in spelvorm doen. Dat wordt ook wel gedaan op dagopvang of dagbehandeling van zorgverpleeghuizen. dat je wat oefeningetjes doet. Wat koop je bij de bakker? Welke plaatsnaam weet je met een A? Stukje van een spreekwoord afmaken of van een versje. En als mensen nog heel veel goede antwoorden kunnen geven, vinden ze dat vaak heel prettig. Maar als ze natuurlijk heel veel vragen, ja, ik weet het niet, dan wordt het bedreigend. Want niemand vindt het leuk om toe te moeten geven dat ze bepaalde dingen niet weten, niet meer kunnen. Dus dan is het belangrijk ook te stoppen met deze benaderingswijze. Je kan ook wat bij wegwijzeringen in huis doen. Dat je op de badkamer of de wc of de keuken een groter briefje hangt. Dat ze ook als in de gang staan waar allemaal deuren zijn de weg weten. Ook een grotere agenda op de tafel leggen binnen handbereik. Of een telefoon die voorgeprogrammeerd is waar duidelijk op staat de naam van de dochter. Maar één toets hoeven in te drukken. In de beginfase kan dat allemaal steun bieden. Gaat het proces verder, dan moet je stoppen met deze benadering, want dan wordt het juist confronterend en hebben mensen ook minder belang welke dag is het, wat gaan we doen, want je kan het wel uitleggen, maar het is eigenlijk verloren gegaan. De informatie kan niet meer hanteerd worden. En dan kom je bij de validation, de validerende benadering. In de 80-jarige geïntroduceerd in Nederland vanuit Amerika, ontwikkeld door Naomi Veil, dat was een maatschappelijk werker in Canada. En zij werkt eerst heel erg met die eerste methode, realiteitsoriëntatie, en dan als training. En ze merkt dat heel veel mensen met dementie er heel verdrietig van werden. Want dan, als je natuurlijk zegt, nee hoor, u hoeft niet meer naar huis, u woont nu hier, vader en moeder zijn er niet meer, uw kinderen zijn al groot. En iemand heeft in zijn beleving, komt hij net van zijn moeder vandaan. Ze zei, en nu zeggen jullie dat ze er niet meer is. Die werd boos of verdrietig. Dat werkte niet. Het is op zoek gaan naar een andere benadering. En dat is deze benadering dat je meegaat in de leefwereld van degene die dementeert. Dus niet er tegen ingaan, maar voor waar houden wat de ander zegt. Ook al weet je dat het geen waar is. En dat is in het begin best lastig. Maar je weet bepaalde dingen die echt helemaal niet kloppen. En je laat dat gewoon in het midden. Als je dat voor het eerst doet, dan zou je best even misschien over een drempel moeten gaan. Maar je gaat merken dat er veel meer rust ontstaat. Het is niet zo, want dat wordt, krijg ik ook een vaak als vraag. Ja, maar je gaat toch niet zelf allerlei dingen jokken? Nee, dat hoeft niet. Je hoeft niet te zeggen, als iemand naar zijn moeder vraagt, oh ja, nou ik zag ze net voorbij fietsen, ze is weg hoor. Dus ze komt straks wel. Dat, zo hoef je niet, daar help je de ander ook niet mee. Maar wel van, als iemand zegt dat hij naar zijn moeder toe wil gaan, zegt, waar is uw moeder? Ook al weet je dat die moeder niet meer leeft. Of hoe wil u daarheen gaan? Ook al weet je dat iemand helemaal niet alleen daar naartoe kan gaan. Hè? Maar gewoon een vraag stellen over dat de ander kan vertellen wat hem bezighoudt. En dat hij zich ergens druk over maakt. Ja, ik ben net bij mijn moeder vanochtend weggegaan, hoe houden ze me hier tegen? Moeder is oud en ziek. Zegt, nou, merk, u maakt zich zorgen over uw moeder. Is ze erg ziek? Want voor de ander is het helemaal waar. Dat dat een verhaal is van jaren terug en nu niet speelt. Voor de ander is het waar. Dus bij die validation zijn er een aantal aandachtspunten die je heel goed in contact kan gebruiken. Als je in contact bent met iemand die dementeert, richt je aandacht op degene die dementeert. Dan kan je zeggen, ja, als je in gesprek bent, is het toch wel belangrijk dat je aandacht erbij hebt en je ander aankijkt. Dat is zo. Maar wij kunnen best twee dingen tegelijk. Hè? Wandelen en een gesprek voeren of af de vaat doen en een gesprek voeren. Kan soms zelfs prettig zijn, nou, zeker als het een beetje moeilijk is, dat je elkaar een beetje ruimte geeft om je gedachten te verwoorden. Bij iemand met een dementie is heel snel afgeleid. Dus probeer de aandacht te vangen door ook je aandacht er zelf op te richten. En je hebt zelf je aandacht ook nodig, want vaak is het een verward verhaal. Iets anders wat heel belangrijk is, hoe je je vragen stelt. Stel vragen die beginnen met wie, wat, waar, wanneer, hoe, maar geen waarom vragen. Misschien makkelijker om te houden, geen waarom vragen. Bij waarom klinkt er altijd iets van, leg eens uit, klopt het wel, verklaar je eens nader. Dat kunnen ze nu net niet. En als je die vragen, kan u er wat meer over vertellen? wie is daar dan thuis? Hè? Wat gaat u doen? Dan heeft de ander ruimte om erop te reageren. En soms, toen ik er meer op toen ik voorzelf dit voor het eerst leerde, ging ik op mezelf ook letten van hoe doe ik het nu? En dan denk ik, soms is waarom vraag, dacht ik, ja, hoe kan je zo dom zijn om het te vragen? Soms was het ook een verlegenheidsoplossing. Op een gesloten afdeling, in een verpleeghuis, dus vraagt iemand, zussen, doe je de deur open? En dan zeg ik, ja, waarom? Ja, dat is natuurlijk vreemd, want het is natuurlijk heel duidelijk dat iemand anders die deur open wil hebben en daar doorheen wil. Maar vaak vroeg ik dat ook maar, want ik wist, de ander mag niet weg. Dus je probeert dan maar wat. Maar je vraagt, wil u weggaan? Wat wil u gaan doen? Waar wil u heen gaan? Dan kreeg je een verhaal. En toen ik in het begin, als je dit dan heel bewust probeert te doen, was er ook eens een vrouw, en dat stimuleert dan ook daarin verder te gaan, die zei, tjoh, wat heb ik fijn met u gepraat, terwijl ik eigenlijk alleen maar geluisterd had en haar niet tegengesproken. Ze kon het verhaal doen. Want mensen die gaan dementeren worden heel vaak tegengesproken. Omdat wat ze vertellen vaak natuurlijk niet klopt. Dus probeer dat te voorkomen door de wijze hoe je in gesprek gaat. Het herhalen van woorden, want soms is een verhaal zo verward dat je er geen raad mee weet. Hè? Dan kan je soms een enkel woord herhalen. En dan komt er weer een stukje van het verhaal. Dan wordt het soms iets duidelijker. Of als je helemaal niet weet waar het over gaat. Een beetje algemeen woorden gebruiken. Die meer duidelijk zijn. Kan dan ook helpen. Want soms dan is het zo verward verhaal. Dan kom je er ook niet uit. De klank van de stem is heel belangrijk. Een zachte stem. Doet het vaak beter. Als dat je een harde stem hebt. Harde stem kan ook iets van schrik hebben. En van afweer. Dus ook hoe je de klank van je stem is worden vaak ook heel gevoelig voor sfeer. Dus als je zegt, hoe, wat doet u nou? Soms schiet je wel, mij ook. Want soms gaat er iets bijna mis. Dus schrikt de ander ook echt van en denkt, oh, doe ik weer iets niet goed. En wat, als iemand dat zo tegen mij zegt, dan heb ik ook, nou, bemoei je er niet mee. Hè? Je krijgt iets van kriebels, schiet op. Dus je krijgt ook eerder boosheid. Dus probeer ook daarop te letten. Maak oogcontact. Want aankijken is ook al een vorm van contact. Maak gebruik van de levensgeschiedenis. Dingen die je van iemand weet. Probeer daarop over te praten. Ging iemand vroeger ook altijd naar de vrouwenvereniging? Probeer daar een herinnering over op te halen. Of was iemand altijd heel druk met de boerderij? Probeer daar een gesprek over aan te gaan. En dan kun je ook als je iets van de achtergrond weet, maar soms weet je dat niet, dat is afhankelijk van hoe je iemand hebt leren kennen. Dan kun je ook natuurlijk veel makkelijker als je het wel weet in gesprek gaan en soms ook dingen beter plaatsen. En ga mee in het non-verbale gedrag. Iemand laat ook vaak in woorden, kan hij niet alles vertellen, maar ook in zijn gedrag zien wat hem bezighoudt. Als hij op bezoek komt en iemand is heel druk aan het lopen en je verwacht dat iemand dan komt zitten omdat je op bezoek komt, lukt dat vaak niet. Maar soms kun je gewoon meelopen. De gang op en neer. Of als je ziet dat iemand heel druk is met kopjes in elkaar zetten en een kleedje opvouwen. Nou, ik zie dat je druk bent, kan ik wat doen? Dat je meegaat in dat gedrag. En zeker in het begin lijkt dat vreemd, maar soms ook als iemand, sommige mensen met dementie gaan bepaalde bewegingen steeds maken. Heen en weer wrijven of kloppen of ergens aanzitten. En als je diezelfde beweging meedoet, dan zie je dat dat ook een vorm van contact kan zijn. Misschien lijkt dat vreemd, hè? Maar bij zeker als mensen verder in het proces zijn, kan dat wel een vorm van contact worden. Ik deed het zelfs met een mevrouw die stond bij een glazen deur en we stonden ieder aan de kant. En zij deed maar steeds heen en weer over het randje met de vinger. En ik deed dat precies aan de andere kant ook. Dat was een vrouw die eigenlijk heel erg in de eigen wereld, die geen woorden meer had, maar rondwandelde nog. En toen deed ik dat zo. En ze ging op een gegeven moment naar mijn hand kijken. En vervolgens ging ze kijken waar die hand natuurlijk vandaan kwam. En keek ze mij aan. En we glimlachten naar elkaar. Haar ogen lichten op, ze glimlacht terug. Heb je even contact. Zijn we van die hele kleine dingen. Maar door zo'n simpel iets even mee te gaan, kun je soms de ander even zijn aandacht vangen. Is wel als iemand veel verder in dit proces is. En dan kom je ook bij de laatste benaderingswijze die ik wil noemen, de zintuiglijke prikkeling. Bij mensen die echt heel ver in het ziekenproces zijn, soms ook heel gesloten zitten. Dus letterlijk ogen dicht, helemaal in elkaar. Soms ook verkrampt. En je zegt goedemorgen. En je probeert ook iemand nog bij de naam te noemen. Soms hun voornaam, dat we die vanaf onze geboorte hebben. En de achternaam later in gebruik. En bij vrouwen vaak ook nog een keer veranderd. Soms reageren mensen daar ook minder goed op. Dat er geen enkele reactie komt. Maar als je dan bijvoorbeeld de hand over de hand wrijft. Of als je iemand beter kent aan zijn wang. Dan zie je soms wel dat iemand even de ogen oplicht. Dan maak je gebruik van een ander zintuig. Als alleen maar van het horen. Zo kun je ook de andere zintuigen. Dus de tast. Maar ook de reuk en de smaak. Kun je proberen te gebruiken om contact te maken. In zalen doen we dat ook wel. Maar dat kan zelfs als u bij iemand op bezoek gaat. En u weet bijvoorbeeld dat hij erg van bloemen houdt. En u zou een bloemetje meenemen. Dat je het echt de kleuren goed laat zien. Hè? Maar ook de geur. Dat iemand daarop reageert. Hè? De lucht van buiten. Hè? Ook of iets. Als iemand altijd gehandwerkt heeft, een bolletje wol, de zachtheid, maar ook het wat voelen van wat men vroeger ook in handen heeft. Ook kan iemand helemaal niet meer breien. Soms roept dat ook weer een herinnering op. In samen doen we dat ook wel, dat mensen die zo verkrampt zijn in bad gaan, niet alleen een bad gaan om schoon te worden, maar ook in dat warme water, waar je ook nog een geurtje aan toe kan voelen, ontspannen. En dan die spierkrampen dus ontspannen en dat je daardoor een stukje welbevinden probeert aan te bieden. Dat iemand het op zo'n moment of wat makkelijker heeft. Dus dat je via andere zintuigen probeert iets te bereiken. We weten ook dat bijvoorbeeld muziek langer intact blijft als gesproken wordt. Sommige mensen reageren ook heel goed op muziek, op zingen, op psalmen zingen. Je moet aansluiten natuurlijk ook bij wat iemand bekend was. Maar dat wordt op een andere plek in je hoofd ook opgeslagen, in je hersenen. Dus dat kan ook, dat langer een vorm van contact kan zijn. En je kan ook op die manier wat herinneringen ophalen bij sommige mensen. Door een bepaalde geur die iemand laat ruiken. Of door foto's te laten zien dat iemand helemaal niet meer weet wanneer dat die foto gemaakt is. Maar wel, oh ja, dat was die fijne dag. Toen kleinkind trouwde, alle familie bij elkaar, dat er een bepaalde herinnering boven komt. Dus daarom kan een fotoboek ook heel belangrijk zijn, waar je wat dingen bijgeschreven hebt en die je dan aanreikt. Ik deed het ook eens bij een vrouw die een fotoboek had. En het stond erbij, het waren foto's van vakantie op Texel, stond bij met wie ze was. En dat noem je dan. En die mevrouw die kon nog wel praten. Nu u het zegt, nu weet ik het weer. Ik las het alleen maar natuurlijk wat er bij die foto stond. En die wijst iets aan. Maar dan komt er een deel van zo'n herinnering even boven. Dus dan via zintuigen van zien. In dit geval ook wel gesproken woord. Probeer je een herinnering op te roepen. Ik zie dat het al over 9 is. Dus ik ga ook afronden. Na de pauze kan u ook vragen stellen of misschien aanvullen met eigen voorbeelden. Ik heb geprobeerd u iets over het ziektebeeld te vertellen. De vormen van dementie. Wat gebeurt er bij de patiënt? Maar hoe u ook als omstanders heel belangrijk bent. Een aantal benaderingswijzen genoemd. En ik denk dat voor ons allemaal een opdracht is. De ander te blijven zien als een schepsel van de Heere. Die hoe moeilijk dat het ook is. Zolang als die bij ons is, dat we proberen moeten om hen heen te staan en naast voor hen te zijn. En te zoeken hoe we contact kunnen maken, hoe klein dat het ook is. Maar daarnaast ook oog hebben voor familieleden die soms jarenlang zorg dragen voor iemand met een dementie. Of op bezoek gaan in het verpleeghuis, verzorgingshuis. Wat ook best heel zwaar kan zijn. En soms kan ook een stukje meeleven naar de familie heel waardevol zijn. Wordt soms ook vergeten, omdat je het niet meer weet als het lang duurt. Maar wel belangrijk is ook om daar oog voor te hebben. Ik hoop dat u er iets van mee kan nemen. Bedankt voor uw aandacht.
Nou, dank u wel voor de boeiende lezing. Ik had geen erg in de tijd en ik denk velen met ons niet. Dus dank u wel. En het is veel om te onthouden. Dus er zaten echt heel veel nieuwe dingen ook in. Hè? Maar ik hoop dat we toch allemaal daar onze winst mee kunnen doen. Dan gaan we nu met elkaar zingen. Psalm 146 vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146 vers 3. En tijdens dit zingen zal er gecollecteerd worden. En de collecte, de opbrengst is voor Salem. Is het nu pauze en de koffie en de thee kunnen we halen in de hal. En voor de leden van de vrouwenvereniging ligt er hier op tafel de lijst voor het reisje. Dat kan ingevuld worden, ja of nee. Dus we gaan wel of niet mee. En er ligt ook nog de lijst voor de avond van 20 maart. En dan een kleine 20 minuten pauze.
graag meenemen. Ja. Ik wil dat alleen graag ook zo lachen.
Thank you.
als iedereen wil gaan zitten, graag. Het invullen kan ook via de computer.
Ja, ja, ja.
We willen weer verder gaan. We gaan met elkaar zingen op Psalm 115, vers 5. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer. Psalm 115, vers 5. Krijgen we nu nog de gelegenheid om wat vragen te stellen of opmerkingen of voorbeelden te noemen bij mevrouw de Jong.
Wie stelt de eerste vraag? Want dat is altijd het lastigste, hè? De eerste vraag. Dus we kunnen ook bij de tweede beginnen, maar ik zie al een vinger. Ik zal de vraag even herhalen, want ik weet niet of iedereen het verstaan heeft. Mensen met dementie, die vloeken ook vaak. Iemand merkt op, dat kun je ze niet aanrekenen, want het hoort bij hun ziekte en hoe ik er dan over denk. Nou, het is zeker waar dat dat gebeurt en dat het vanuit hun ziekte komt. Ook mensen die, kinderen zeggen dat ook wel eens. Nou, we mochten vroeger nog niet een lelijk woord zeggen, hè, wat helemaal geen vloek was, maar een beetje ongepast woord. Of kreeg een bestraffing en nu zegt moeder de grootste vloeken. Nou, heel pijnlijk. Het brengt ons ook wel bij onszelf dat we vloeken, die kennen we allemaal. Die leven op een bodem van ons hart. Iedereen kent ze. Een kind hoef je geen lelijk woord of vloek te leren. Dus hoef ook nooit te denken van, dat zou mij niet overkomen. Als de Heer ons niet bewaart, dan kunnen we dat allemaal gaan zeggen, want de rem is er af. Mensen weten soms ook helemaal niet meer wat ze zeggen. Dus reken ze maar niet toe. En ik weet, onder het personeel speelt het ook wel eens die vraag. Hè? Ook wel eens de vraag van, ja, iemand heeft eerder zo getuigd en nu dit. Van, was er getuigenis, dan was dat dan maar zomaar gepraat. Mag je ook nooit zeggen, want iemand kan door zijn ziekte natuurlijk heel anders gaan praten. En dominee Terlouw leerde ons toen ook van, wie van jullie bidt er niet eens ondoordacht? Hè? Hij zegt, oh, hebben we nou al gebeden voor het eten? Of soms ook door het geroezemoes, dat je denkt, ik heb mijn ogen wel gesloten, mijn handen gevouwen, maar het was zo onrustig, ik heb amper gebeden. Maar ook de ondoordachtheid,
Het was ook ijdel gebruik van Gods naam. Dus dat breng je dan wel weer bij jezelf. Als mensen het doen, probeer ik altijd wel van, kun je het voorkomen? Soms kun je het voorkomen, doordat je mensen niet boos maakt over iets. Soms kun je het niet, komt het zomaar op. En corrigeren maakt het vaak alleen maar erger. Dus het enige, ik zeg wel, zeg dat maar niet. Of zo, hè, dat je dat zo ook heel zachtjes zegt. En anders soms even onderbreken, even iemand met rust laten, dat zijn boosheid voorbij is. En weet je dat iemand om iets heel boos wordt, dan kun je het soms voorkomen. Ik weet, die mevrouw vloekte niet, maar die werd wel heel ontstemd. Elke keer als je vroeg in de huiskamer, mevrouw, moet u nog naar het toilet? We gaan zo eten. Zullen we eerst maar naar het toilet gaan? Dan was ze eigenlijk heel boos. Totdat ze, wij erachter kwamen, ze vond dat gewoon een ongepaste vraag. Dat, daar spreek je niet over in het openbaar. En als je dan vroeg van, zullen we even een stukje lopen? Ja, dat was prima. En dan was je op de gang bij de deur en zei, nou, we zijn nu toch bij de wc, wil u even? He? Nou, dat was goed. Nou, als je dat soort kleine dingen weet, kun je ook soms het voorkomen. Dat iemand niet boos wordt over iets wat niet echt nodig is. Mevrouw zegt van, de duivel maakt ook van onze zwakheid gebruik. Moet je mensen niet afleiden. Want soms komt het helemaal niet door boosheid, maar komt het zomaar op. En dan kan het inderdaad, kan dat is ook zo. De duivel maakt natuurlijk van onze zwakte gebruik. En ook zeker als je weet iets wat goed helpt om iemand ervan af te krijgen. Dan een stukje afleiding, daarom correctie. Ben ik zelf ook, dat werkt bijna nooit. Want niemand vindt het leuk om gecorrigeerd te worden. Dus dan word je alleen nog maar boos. En als de rem weg is, dan komt er nog meer boosheid uit. Ja. Dus afleiden kan ook heel goed zijn. Ja. Andere vragen over dit onderwerp of andere? Ik zie nog twee vingers. Meneer Schreuders? Als iemand lichamelijk helemaal gezond is, kan die sterven van dementie. Ja, eigenlijk wel. Dat is wel een proces van jaren. In de pauze zei iemand kan het wel 10 jaar hebben. Ja, er zijn voorbeelden van nog wel langer. Maar voor al je functies in een gezond lichaam heb je hersens nodig. En op een gegeven moment gaan er dus toch hersenfuncties uitvallen. Dus als iemand heel lang een dementie heeft, gaat ook zijn maag-darmstelsel problemen veroorzaken, vol zitten. Dus vaak is het wel een bijkomende infectie, maar eigenlijk kan ook dementie toch de onderliggende oorzaak zijn. Ja, want je ziet nog wel eens in een lang proces dat eten en drinken moeilijker gaat, maar wat je ziet in de mond en het slikken moeilijker wordt. Het voedsel wordt ook niet meer goed verwerkt. Je ziet ook vaak dat mensen in die fase, ook al eten ze nog goed, toch steeds af gaan vallen. Dat zie je. Dat zie je ook, dat gewoon je maag-darmen, zie je aan de buitenkant niet, maar ook niet meer goed. Ook voor het verwerken van je voedsel, het opname, heb je hersens nodig. En ook die gebieden kunnen aangepast, getast worden. Ja. Daarachter was ook een meneer met de vinger. Ja. Ik kom even naar u toe, want ik heb een beetje gehoorprobleem. Dus, maar ik heb een.
Doen jullie ook wel wat met dieren?
Ja. Of wij iets met dieren doen in Salem? Soms wel, we hebben geen huis. Ja, een paar vogels hebben we. We hebben wel eens een poosje buiten een kip en een konijn gehad. Maar we moeten ook dan wel vrijwilligers hebben die dat bijhouden. Hebben we ook een vrijwilliger voor de dieren. Want sommige mensen reageren daar goed op. En een bezoek brengt wel eens een hond mee. Personeel doet het ook wel, ja.
Dat doen we ook. In het begin waren we daar een beetje huiverig voor. Maar we zeggen altijd, als een hond gewoon goed luistert, een klein hondje is helemaal geen probleem, maar komt die met een herder, dan is het nog wel handig als hij hem even aangeleid houdt, want niet iedereen is natuurlijk even goed erop gesteld. En we doen ook wel wat activiteiten met dieren. Waar nu, hoor ik van de week, waar ze af en spreken, dat er iemand die schaap heeft, een aantal schapen komt scheren in de grote zaal. En lammetjes meebrengt, dus even een lammetje op schoot. En we hebben ook wel eens een kip met kuikentjes binnen gehad. En, we proberen, want dieren reageren mensen heel goed op. Ja. Dus, maar als u op bezoek gaat en u heeft een hond, mag hem gerust meebrengen. Ja. Ja. Niet iedereen is er even goed op gesteld, maar het werkt wel goed. Andere vragen. Of ik even kort kan samenvatten wat de eerste kenmerken van dementie zijn. Over het algemeen is dat geheugenstoornis, maar merk je dat nog niet de eerste dag. Maar ga je vaak na een paar maanden, soms een half jaar of een jaar zeggen, hey, nu gaat het opvallen. Hè? Moeder slaat regelmatig de plank mis. Of, neem maar voor, pa is ziek. En je denkt, ik moet toch maar even helpen thuis. En je vindt ineens de melkfles in het aardigkastje en de afwasmiddel in de koelkast. Of, maar waar was je nou tegenwoordig mee af? Dat is helemaal niet geen afwasmiddel. Hoe doe je dat? Hè? Dat soort dingen. En dan zeg je, hey, maar toen vorig jaar, half jaar geleden, hè, toen de kleinkind trouwde, toen was me ook een beetje. Toen dachten we dat het was van die trouwerij en de druk, dat was ook nog logiers. En nou, de buurvrouw was toen zo ernstig ziek. Hè. Er zijn altijd nog wat dingen. Ik denk, maar dat klopt. Toen klopt er ook iets niet. Maar toen dachten we nog niet aan dementie. Dus over het algemeen is het vergeetachtigheid. Of vergeetachtigheid in dat je bepaalde dingen ook niet meer goed kan. En dan met uitzondering bij die ziekte van Pick, waar je vaak alleen het gedrag ziet. En dat vaak op jonge leeftijd. En dan wordt er vaker gedacht aan andere problemen van depressie, huwelijksproblemen. Die komen er vaak ook omdat iemand zo ander gedrag gaat vertonen. Dus is geharrewar. Ja, wat was er dan eerst? Omdat de ander ook niet weet wat er aan de hand is. Soms is het ook op werk niet goed gegaan, dus dan is iemand werkloos. Dan zal het daar wel door zijn. Iemand kan dat niet zo goed verwerken. Maar er is natuurlijk wat anders aan de hand. Dus daar duurt het vaak lang voordat de diagnose gesteld wordt. Ja. 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 Zegt u het maar. Wat zijn de stappen om iemand van thuis met een dementie opgenomen te worden in een verpleeghuis? Je moet altijd om opgenomen te worden in een verpleeghuis een indicatie hebben. Meestal is het zo dat het natuurlijk best een lang proces is. Dus wij adviseren altijd van denk je aan een dementie, ga naar de huisarts. Die kan ook, nu is de ene huisarts daar iets al letter in als een ander. Maar die kan een diagnose stellen of die kan doorverwijzen naar de geriater. Dat die een aantal onderzoeken doet en diagnose stelt. Dan kan er ook een case manager toegewezen worden. Dus iemand die thuis op bezoek komt en kan helpen met welke hulp is er nog meer nodig. Hè, van tafeltje, dekje of huishoudelijke hulp of wijkzorg of dagopvang. Maar ook een indicatie aanvragen. En dat wordt dan uitgedrukt in een zorgzwaartepakket, een ZZP. En waar iemand mee opgenomen kan worden in een verpleeghuis. Dan kan je ook zelf aangeven verpleeghuis van voorkeur. Hè, waar je de opname wil doen. En dan kan die daar op de wachtlijst en dan opgenomen worden. En dan zit je ook altijd nog wilde patiënt. Hè. Want het is goed dat we niet zomaar in Nederland elkaar op kunnen sluiten. Als we denken van nou, ik ben iemand een beetje zat. Maar dat kan ook wel, die vrijheid is goed. Maar dat kan natuurlijk ook wel eens lastig zijn. Als iemand niet wil. En dus bij zo'n
dan wordt er een BOPZ afgenomen. Dus komt er weer iemand thuis. Die komt, wil u wel opgenomen worden? En die moet ook echt vragen of iemand dus opgenomen wil worden. Nou, dan heb je een mogelijkheid dat ze zeggen, nou, geen bereidheid, geen bezwaar. Dus iemand kan het niet helemaal overzien, maar het vertoont ook geen verzet. Als iemand zegt, ja, ik kan praten waar ik wil, ik ga niet ergens anders wonen, dan kan iemand dus niet opgenomen worden. En is er geen gevaar, dan kan iemand echt niet opgenomen worden. En pas als er echt gevaar is, dan krijg je gedwongen opname. Ook moeilijk, maar soms moet dat. En de merendeel van de mensen worden opgenomen met geen bereidheid, geen bezwaar. Ze overzien het niet helemaal, maar ze zijn er ook niet echt tegen. Dat geven ze ook niet aan. Ik weet niet of dat een beetje duidelijk is. Ja? Ja. Meneer, hier recht voor.
Ik
zal
nog even over het zoeken na te denken.
Hier. Meneer zegt in de catechismus staat ook dat je een ander die vloekt moet waarschuwen, anders ben je er ook zelf schuldig aan. Dat vindt u best lastig. Nou, dat is best iets om over na te denken. Daarom is het ook altijd heel pijnlijk voor familieleden als je dit merkt. Als je merkt, als je iemand waarschuwt, dat het alleen maar erger wordt omdat hij je waarschuwing ook niet meer begrijpt. Denk ik dat je het niet hoeft te doen, maar dat is mijn persoonlijke mening. Omdat je het dan alleen maar erger maakt, maar dat je dan ook niet schuldig maakt aan dat je het niet gedaan hebt. En dat je altijd ook zoekt van, nou, die voorbeelden van kan ik het voorkomen? Door iets, een bepaalde situatie te proberen te omzeilen, dan is het wel je plicht dat te doen. Dat je iemand, je mag ook iemand niet tot toorn verwekken waardoor die zou gaan vloeken. Of als je weet dat iemand heel snel geprikkeld raakt als er veel geluid is, dan zou je dat moeten proberen te verminderen. Maar ik denk niet dat je in deze situatie kan stellen, als ik hem niet waarschuw, dan komt die schuld op mij. We mogen wel ook voor deze mensen bidden, bewaar voor deze zonde. Net als dat je bewaard moet worden voor andere zonden. Maar misschien heeft iemand anders daar een andere mening over. Want het zijn wel hele moeilijke en tere onderwerpen.
Nee.
Ja, dat Paulus ook schrijft dat hij eertijds in onwetendheid gehandeld heeft. Nou, dat is ook zo. Kijk, en dus vloeken wel heel moeilijk, maar met het onwaarheid spreken heb je ook wel eens. Maar dat kan ook wel eens zijn dat hij zegt, ja, mijn moeder zegt dingen en dan klopt het helemaal niet. En dan vind ik het lastig om te zeggen, dat ze gelijk te geven. Het lijkt net of ik jok. Terwijl bij een klein kind doe je dat soms wel makkelijk. Ik weet nog, natuurlijk zelf zat ik daar ook eens een beetje mee. En ja, ik dacht, ja, hoe mag je daar nu mee omgaan? En toen was een van mijn neefjes en nichtjes, ik was bij mijn ouders. En een van mijn neefjes en nichtjes, dat was een jaar of drie, zoiets. En toen stond ik foto's ook van de trouwerij. En zat, nou, dat was opa, oma, tante die, oom die, pa, moe. En kindertjes, dat was je aan het noemen. En hij stond erop als baby. Maar ja, dat was natuurlijk, nee, dat was hij niet. Nee, dat was zijn jongste broertje, dat kind dat erna geboren was natuurlijk. He? En hij zei, maar ja, waar was jij dan? Ik mocht niet mee, want ik was stout. En wij lachten ook allemaal natuurlijk. En dan denk je van een kind, dan denk je, oh, dat komt wel hoor, later snap je dat wel. Dan accepteer je dat gewoon, maar als mensen oud zijn, vinden we dat veel lastiger. He? Om dan te accepteren. Hij denkt, ja, toen een kind dan accepteert, dan denk je, ah, later word je wel wijzer. He? Van... Dus, en je hoeft niet zelf natuurlijk met die onwaarheid spreken heel sterk mee te gaan, maar laat het maar in het midden. Kijk, en vroeger is het nog wel weer moeilijker. Maar het is een, ja, vaak onwetendheid. Ja. Nog andere vragen?
Kan je ook een combinatie hebben
van dementie? Ja. Kun je een combinatie hebben van dementie? Ja. En die schijnt er meer te zijn, dan mensen twee vormen te hebben. Als dat we in de gaten hebben. Dus Alzheimer en vasculaire dementie gaat nog wel eens vaak samen. Ja, ja. En bij sommigen is het echt heel uitgesproken dat je denkt, als je erin werkt, nou dat is heel duidelijk die vorm. Bij anderen is het ook soms, ja, weet je het ook niet goed.
Ja.
Bij vasculaire dementie of daar ook waan en hallucinaties bij horen. Je ziet het iets minder, maar het komt ook wel, ja, het komt ook wel voor. Ja. Ja, die Lewy-body, die staat er echt onbekend met die hallucinaties. En soms ook mensen nog in een vrij vroeg stadium. Maar ook bij die andere dementie kan het wel op gaan treden. Ja, ja, ja. En soms hebben mensen natuurlijk ook kunnen last hebben. Dat kan ook bij mensen zonder dementie van een delier. Als iemand in het ziekenhuis ligt onverwachts of koorts heeft of geopereerd is. Dat hij ook dingen hoort en ziet die er helemaal niet zijn. En dat dan een voorbijgaand iets is, na een paar dagen is dat soms helemaal voorbij. Maar dat kan in een dementie natuurlijk ook nog weer er doorheen spelen. Ja, dat, we weten nog lang niet alles. Nee. Nog andere... Ja. Zegt bij echtparen dat de gezonde persoon vaak zo eenzaam is, want je kan het ook niet delen met elkaar. Je kan geen dingen meer delen, maar je kan ook de achteruitgang en het ziekteproces natuurlijk niet delen. En dat zie je inderdaad heel vaak. Dat, en soms is dat ook jarenlang dat iemand natuurlijk een echtpaar samen mag leven, terwijl de ene een dementie heeft en de andere helemaal betrokken is op de zorg. Maar ook dat het heel moeilijk kan delen. En dat anderen daar soms ook... Het gaat vaak ook de aandacht, hoe is het nu met je vrouw? Maar dan zegt, ja, of als je iemand vraagt, hoe is het met u? Ja, met mijn vrouw. En dan komt het hele verhaal hoe het daarmee gaat. Ja, maar hoe is het met u? Dat mensen ook zelf soms vergeten, maar ook als buitenstaanders vergeten om dat na te vragen. En de, ik noem het straks de Alzheimer Stichting. Die heeft ook, dat hij adverteert met zij heeft het en hij leidt eraan. He? En dat is ook zo'n van doordenkertje van, maar het is, je hebt het niet alleen. Dit. Dat heb je van enkele ziekte, maar bij deze is dat wel heel sterk. Ja, ik noem dan begin nog even Alzheimer Café. Ik weet niet of u daarmee bekend bent. Café klinkt in onze oren altijd iets van, daar horen wij niet naartoe te gaan. Ik ben zelf gespreksleider in de café in Ridderkerk. En het zijn eigenlijk soort bijeenkomsten, maar dan neutraal als vanavond. Het is eigenlijk altijd een vaste indeling van inloop met een kopje koffie. Een onderwerp, dus iemand die kennis heeft over een deel van dementie of iets ermee te maken heeft. Die vertelt iets daarover. Of er worden een aantal vragen gesteld. Pauzeren. Met een tweede kopje koffie. En dan is de gelegenheid om vragen te stellen, reacties te geven. En dan is het rond 9 uur afgelopen. Ik begin altijd vanaf 7 uur koffie. En om 9 uur ronden we het af. Dus 9:15 is iedereen naar huis. Dus het zijn voor informatie, lotgenotencontact, uitwisselen van ervaring. Zijn het hele goede avonden. Dus heeft u er zelf mee te maken of weet u van anderen? En al... In Barendrecht is er ook een Alzheimer Café. Maar het is, u hoeft niet te denken, oh, waar begeef ik me nu in? Kan dat wel? Want dat is, over, want dat is ook in Barendrecht, de indeling van de avond. En ik dacht dat ze het hier in de het verzorgingshuis hielden. Ik weet het even niet. Borgstede, ja. Dus als u daar belangstelling voor heeft, kan u daar gerust naartoe gaan. Ja, en ze hebben het gekozen om café te noemen met het idee van het is laagdrempelig. Je kan er gewoon binnenlopen, je hoeft niet op te geven, je hoeft niet vooraf aan te melden. En denk je, ik heb genoeg gehoord en ik ga weer, dan kan dat ook. De meeste mensen blijven wel een hele avond, maar die kan ook gewoon gaan en komen. Ik loop even naar de... ja.
De aankondiging van het café in Barendrecht staat altijd in de schakel.
Oh ja, de aankondiging staat altijd in de schakel. En meestal hebben ze, dat hebben bijna alle cafés ook, een vast ritme. Van bijvoorbeeld de eerste woensdag van de maand. Of ik weet niet welke wat ze hier hebben. Maar een vast moment in de maand. En dat maandelijks terugkeert. Zodat mensen het ook een beetje houvast aan kunnen hebben. Maar in de plaatselijke krantje zal het ook zeker staan. Nog één vraag. Oh, nu durft niemand meer. Ja, meneer. Is Alzheimer erfelijk bepaald? Dat is een begrijpelijke vraag, maar die is altijd wat ingewikkeld. Want er is niet één antwoord op te geven. Mensen met die jong dementeren, dat kan Alzheimer zijn, is het vaak een erfelijk component. Dan zie je het ook in families veel vaker voorkomen. Zowel bij Alzheimer op ouder leeftijd als vasculaire dementie zie je soms ook dat erfelijk is. Maar het kan ook zo bij één persoon maar in een hele familie voorkomen. En bij de ziekte van PIC bijvoorbeeld, zeggen ze in 40% van de gevallen, is het erfelijk. Dus het kan heel verschillend zijn. Maar ik weet van situaties, van families, waar het wel veel meer in voorkomt. Heeft iemand daar een persoonlijke vraag over? Dan kan je het altijd natuurlijk met je huisarts bespreken. Bij die jonge vormen van dementie kun je ook al onderzoek doen of je drager bent. Is dat ook weer een vervolgvraag, wil je dat weten? Bij anderen is dat natuurlijk, andere vormen is dat niet aan de orde. Maar heb je daar zelf vragen over, dan zou ik zeggen, bespreek het ook met je eigen huisarts. Dus het kan wel, maar het hoeft niet. Dit was de laatste vraag.
Ja, nogmaals hartelijk dank voor wat u allemaal tot ons gesproken heeft. Ik denk dat er heel veel herkenning was. De meeste mensen hebben er wel mee te maken, denk ik. We hebben ook heel veel geleerd, denk ik. Nieuwe dingen gehoord en handvaten gekregen. Heel hartelijk bedankt voor vanavond dat u bij ons wilde zijn. Dan wil ik ook iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook aan deze avond heeft meegewerkt. En natuurlijk u allemaal hier in de zaal. Heel hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid, uw getoonde interesse. En de luisteraars voor de kerktelefoon, ook bedankt dat u mee wilde luisteren. Dan mag ik het bedrag van de collecte nog bekendmaken. Die gaat naar de steunstichting, de steunstichting van Salem. En het bedrag is €278,80. En mevrouw Van Kampen zal dat naar Salem overmaken. Goed, dan willen we nu nog zingen. Psalm 9, vers 18. Nooddruftigen vergeet God niet, nog laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hen wachten, hij zal hun hoop niet steeds verachten. Psalm 9 vers 18 en na het zingen wil ik vragen of dat ouderling Kraaienveld met ons wil eindigen.
Thank you.
Heere, Gij zijt ook deze avond de toehoorder geweest. En Gij hebt ook gehoord, Heere, wat er ons verteld is. Heere, ook dit is een gevolg van de val in het paradijs. Alles overkomt ons, Heere, daarom. Leer ons toch, Heere, dat wij schuldig zijn. Dat wij gevallen zijn. Dat wij zondaren zijn. Heere, maar nu geeft Gij nog dat er verpleging mogelijk is. Gij verzacht het nog op deze manier. Heere, geef ook alle die daarin werken. Uw hulp en uw bijstand, wil Gij ze toch genadig zijn en kracht geven om dat werk te doen, om die lasten te verlichten. Heere, gedenk al dat verzorgend personeel, wees Gij ze genadig. En Heere, zo mochten wij deze avond hier bijeen zijn, wil Gij ons ook nog veilig thuis brengen. En wil Gij ook dan met ons zijn. En geef ons, Heere, dat wij deze dag ook af mogen sluiten met dank aan U, wat Gij ons ook deze dag weer gegeven hebt. Heere, wij zijn mensen die het alles zo gewoon vinden. Heere, maar leer ons toch een dankbaar hart van U te vragen. Gedenk ons zo alle tezamen. Wees Gij met een ieder die Uw hulp en Uw bijstand nodig hebt. Heere, gedenk ons om Jezus wil. Amen.
Je alle misschien al wel thuis wensen.